Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collect is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De tweede collect is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindhoflaan 4, die voor revalidatie in zorgcentrum Sint Elisabeth in Beneden Leeuwen verblijft. Voor Tony Buis uit Ebbenhof in Vrijthof de Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindhoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem. Voor Dirk van Inge in Wolfheze. Voor mevrouw De Wit van Lent, Lindhoflaan 11a, die opgenomen geweest is in het Rivierland Ziekenhuis te Tiel en in de komende tijd een operatieve ingreep moet ondergaan. De heer H. Vink, Arnoldus Jacobstraat 12 en de heer Gert Vink, Nieuwedam 22, zijn weer thuis. De dienst van vanmiddag, waarin de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden, begint om 4 uur. Er is dan ook kinderoppas aanwezig. Na afloop van de dienst kunt u de komende en vertrekkende ambtsdragers de hand drukken. We hopen u dan ook allemaal weer te mogen begroeten. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden en 's avonds bijbelkring. Woensdag is er kring geestelijke groei. Donderdag is er een koffiemorgen. Aanvang is 9:30. De sing-in, die vanavond zal worden gehouden, is verschoven naar volgende week zondagavond. Bij voldoende deelname gaat er deze maand weer een alfa-cursus van start. U kunt zich nog opgeven bij Wil van Grasstek of Lida de Vogel. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116 vers 1. God heb ik lief. En ook vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Ik noem u het eerste en zevende vers van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 122, het eerste en het laatste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijdt. 1 en 3 van Psalm 122. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 25 en wel de versen 4 en 5. De Heere goedheid kent geen palen, geen grenzen. Een loutere goedheid, liefde, koorde, waarheid zijn des Heren paal. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 25. Nu eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, samen brengt u ons rondom de open Bijbel. Als jongeren, als ouders, als ouderen, als mensen hier in de kerk, samen met mensen thuis bij de kerkradio. En u bent het die daardoor uw trouw betoont aan ons. U doet dat dag in, dag uit, maar op zondag in het bijzonder, als we weer te eten krijgen, gevoed mogen worden met het goede van uw woning. We danken u voor uw trouw, uw goedheid die zo grenzeloos is. Uw goedheid kent geen palen. We hebben dat zojuist gezongen. En daarmee bezingen we en bedoelen we niet dat wij maar onze gang kunnen gaan en dat u het alles maar door de vingers ziet. Maar daarmee bedoelen we dat uw trouw zo groot is dat u ondanks ons er bent en er blijft. En steeds weer met uw woord ons tegemoet treedt, opdat we van u de rechte, de juiste wegen leren. Wegwijs gemaakt worden in het leven van elke dag. Met zijn vreugde, met zijn verdriet, met zijn beangstigende dingen. Zoals we die in de afgelopen weken in het rijk van de natuur om ons heen hoorden razen. Een storm, het water, de regen. Het hoge water in het noorden en westen van het land. Heere God, we weten er alles van, zeker de ouderen onder ons, hoe bedreigend dat kan zijn en op ons overkomt en herinneringen oproept aan het verleden. Toch danken we u dat u regeert en koning bent. En dat, ook al kan het stormen in ons leven, letterlijk of figuurlijk, dat u die stormende baas bent en daar weer bovenuit gaat. En daarom kloppen we ook vanmorgen weer bij u aan en vragen we u om uw hulp, uw nabijheid. En of u ons ook vanmorgen door uw woord en geest wilt leiden en wijden, want zonder u kunnen we niet. Dat merken we ook al als we de 10 geboden hoorden, de 10 woorden die al zo oud zijn en die toch telkens weer opnieuw ons worden voorgehouden. Omdat we merken, als we ons daaraan spiegelen, als we ons leven daarnaast leggen, dat er o zoveel is wat niet gegaan en gedaan is zoals u dat van ons vroeg. En dan hoeven we echt niet in de eerste plaats naar een ander te gaan zitten kijken of wijzen. Dan hebben we de handen vol aan onszelf, alle 10 onze vingers. En we moeten het zeggen, Heere, wij hebben gezondigd tegenover de hemel, tegenover onze naaste. We hebben gezondigd voor uw aangezicht, bewust of misschien onbewust. En we vragen u ook, wil ons onze liefdeloosheid, ons overtreden, onze hoogmoed, onze vrijblijvendheid, onze onverantwoordelijke daden en dingen die we gezegd hebben en gedacht hebben, wilt u ze vergeven? Want wij weten er geen weg mee. Oh ja, we verbloemen ze wel en we verdoezelen ze misschien, maar ondertussen hebben we het wel achter onze ellebogen. En u kent ons, doorgrond ons, van top tot teen. O God, vergeef ons, zie ons aan, niet nadat wij gedaan en verdiend hebben, maar zie ons aan naar uw onmetelijke liefde, ons bewezen in de Heer Jezus Christus, die zijn leven daarvoor heeft gegeven en juist daarvoor komen moest op aarde. Help ons om ook weer bij hem stil te staan, vanmorgen en vanmiddag opnieuw, en leer ons te zien dat hij, die gekomen is als kind in de kribbe, die gaan moest als man van smarten aan het kruis, dat niet heeft gedaan om u een plezier te doen, ja, om uw wil te doen, maar ook uit liefde voor ons. En dat maakt ons stil, ootmoedig en klein. Dan houden wij niets meer over op grond waarvan we voor uw aangezicht kunnen treden, dan alleen op grond van die ene naam, ons gegeven tot zaligheid. Heere God, zegen ons in luisteren, in zingen, in orgelspel, in spreken. En laat alles zijn tot meerdere glorie van uw naam. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel uit Lucas 2, de versen 21 tot en met vers 40. Lucas 2, de versen 21 tot en met vers 40. En vooraf is het misschien goed om op te merken dat er tussen vers 21 en vers 22 32 dagen zitten. De besnijdenis gebeurde op de 8e dag en de voorstelling in de tempel gebeurde op de 40e dag na de geboorte. We lezen Lucas 2 vanaf vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen met elkaar stil bij de woorden van Simeon, die we lazen in de versen 34 en 35 uit Lucas 2. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Tot zover onze tekst. We willen, voordat we dit met elkaar overdenken, eerst samen nog zingen, en wel van Psalm 108, het 2e en het 3e vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roemde volken doen verstaan. Zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. 2 en 3 van Psalm 108. Gemeente des Heren, het kan eigenlijk niet missen. Hij hoort in de tempel. En waarom ik dat zeg, en waarom ik dat zo zeg, nou, omdat hij zo heet, hoort. Simeon. Zijn naam betekent luisteraar. Hij die hoort. Ja, en waar kun je dan beter zijn dan daar waar het hoort? En waar het hoort. Anna deed dat ook, die oude mevrouw van 84, zo lazen we, dag in, dag uit in de tempel. En daar is Simeon ook. Hij hoort daar. Alleen, vandaag valt er iets bijzonders te horen. Zonder woorden. Het vlees geworden woord wordt binnengebracht. De Heer Jezus die wordt, net zoals dat voorgeschreven stond in de wet, in de tempel voorgesteld. Hoe dat ging? Nou, dat ging zo. Alle eerstgeboren jongetjes moesten eigenlijk aan de Heere God en aan zijn dienst worden gewijd. Ja, dat klinkt deftig. Afgestaan. Teruggegeven. Denk maar aan de geschiedenis die je vast wel kent van Samuel uit het Oude Testament. Met hem was dat ook gebeurd. Hij werd als kleine jongen door zijn moeder weer teruggegeven aan de Heere God en zijn dienst in het heiligdom in Silo, waar het een geweldige beestenboel was. He, daar maakte Eli de dienst uit in de tempel, in het heiligdom, de voorloper van de tempel. En waar zijn twee zonen, Hofni en Pinehas, hun eigen gang gingen. Stel je voor hè, dat we dat vandaag de dag nog hadden. Dat alle eerstgeboren jongetjes weer hier naar de kerk werden gebracht en hier ook werden gelaten. Wat zouden we dan een heel leger aan hulpkostertjes hebben? Of hulpdiakenen? Ja, maar wacht eens even. Toch is dat ook in Israël veranderd. Want men heeft dat later overgedragen en opgedragen aan de Levieten, de eerstgeborenen, die werden gelost. Die werden daarvan verlost. Die werden daarvan vrijgesteld, van hun taak ontheven, afgelost door de Levieten. En de Levieten als helpers van de priesters, die hadden altijd dus dienst in de tempel. Maar toch ging je als ouders met je kleine baby naar de tempel toe en dan bracht je vader een offer. Die betaalde en kocht daar een paar offerdieren voor. En als je niet zoveel geld had, deed je dat met een paar duiven, een paar tortelduiven. Een armenoffer is dat. Maar goed, nou genoeg hierover. Dan gaan we even naar die Simeon, die man die hoort, die luisteraar, die is ook in de tempel. En zo te zien is het vanmorgen geen toevallige ontmoeting daar. He, dat kun je wel eens hebben, dat je elkaar toevallig in de kerk ontmoet, zoals we het noemen. Hey, jij ook hier, fijn u te zien. Nee, zo is het niet gegaan deze keer. Het is een samenloop, nee, niet van omstandigheden. Het is ook geen samenloop van omstanders geweest. Maar het is een gaan in de weg van de wet voor wat betreft Jozef en Maria. Omdat de wet het voorschreef. En het is een geleid worden door de Heilige Geest voor wat Simeon aangaat. Vol tegenwoordigheid van geest is hij. Zo heeft Lucas ons opgeschreven over deze ons verder onbekende Simeon. Deze Simeon wordt even hier getekend in Lucas 2 en daarna niet meer. Hij mag eigenlijk nauwelijks een naam hebben. Oh ja, er wordt van hem nog geschreven dat hij rechtvaardig is en godvrezend en dat hij de vertroosting van Israël verwacht. Oh ja, en niet te vergeten, de Heilige Geest was op hem. En door die Heilige Geest is hem op de een of de andere manier duidelijk gemaakt dat hij bij leven en welzijn de Heere Jezus nog zou zien. Nou, wat denk je daarvan? Als je hem nog niet gezien hebt, hè, en je hebt die belofte gekregen, je zult Jezus nog zien, dan kleurt dat toch heel je leven. Dan fleurt dat heel je bestaan op, hoe jong of hoe oud je ook bent. En de Heilige Geest die zorgt er hiervoor dat Simeon de gang naar de tempel maakt, precies ook op het tijdstip dat Jozef en Maria, de Heer Jezus, daar ook zijn. Dat voorstellen in de tempel, dat gebeurde elke dag. Daar hadden ze niet één aparte dag voor, dagelijks. Het stond ook niet van tevoren aangeplakt dat je kon lezen op een lijst van, oh, volgende week is die aan de... Nee. Door de Heilige Geest, zo lees ik. Dat is God zelf. Wat een heerlijke leidsman. Hij kwam door de Geest in de tempel. Ja, dan kun je wel eens afvragen, hoe ga ik, waarom ga ik en hoe kom ik hier? En hieraan merk je ook dat de Heere God zijn werk afmaakt. Dat hij doet wat hij beloofd heeft, hier aan deze Simeon. Hij maakt zijn woord waar. En dat is iets geweldigs. Ook vandaag de dag nog, daar mag je je aan vastklemmen. En de Heere God ook aanhouden. Heere God, u hebt het beloofd. Je werd toch ooit gedoopt? Nou, dat belooft wat. God belooft wat. En dan doet hij het ook. Daar mag ik God aan houden. Daar mag ik zelf uit leven. Daar mag ik blij om zijn. Hoe het verder met Simeon gegaan is, weten we niet. Of hij het nog lang gemaakt heeft na Lucas 2. De Bijbel zegt het ons niet. Hij zingt alleen hier een lofzang. Gaan wij straks ook zingen. En dat lijkt wel een afscheidslied te zijn. Maar verder weten we over hem helemaal niks. En daarom zeggen we over zijn vervolg of over zijn verleden ook helemaal niks. Maar wat wel belangrijk is, dat zijn die woorden. Die woorden die we daar tegenkomen in onze tekst, als Simeon klaar is met zingen, want die woorden die hij daar spreekt, daar schrik ik toch een beetje van. Want de woorden die Simeon daar zegt, die liegen er niet om. Als je die woorden uit de tekst leest en herleest, ja, dan komt er misschien wel een bepaald schilderij bij je boven van Rembrandt bijvoorbeeld, die dit ook heeft geschilderd. Dat Simeon, die oude man, en ik vind hem altijd een beetje op dominee jongeren lijken, als je dat schilderij ziet van Rembrandt. Simeon met Jezus in de armen. En dan staan er een wat onwennige Jozef en Maria erbij. En dan ontvangen zij, Jozef en Maria, de zegen. Dat is op zich niet zo vreemd. Dat gebeurde wel meer in het Jodendom. Dat je heel persoonlijk de handen opgelegd krijgt. Maar dan gebeurt het. Dan komt het waar ik zo van schrik. We hebben het gezien, toch? We hebben het meegelezen. Ze worden gezegend, Jozef en Maria en Jezus. En dan richt Simeon zich hoogst persoonlijk tot Maria alleen. Met die woorden. Als je niet beter zou weten, dan zou je eigenlijk denken van, ja, maar deze Simeon die moet een standje hebben. Dit zeg je toch niet tegen een gelukkig stel dat een week of wat geleden vader en moeder is geworden. En met dit kleine tere kind in de armen heb je toch wel andere woorden te zeggen dan de woorden van de tekst van vanmorgen. Zo aan het begin van dit nieuwe leven. Maar nee, dit zegt Simeon. Hij profeteert het, als het ware. En het staat er niet nadrukkelijk bij geschreven, maar ik geloof het vast, dat dit nog steeds gezegd wordt onder invloed van diezelfde Heilige Geest. Dit zeg je niet zomaar. Want wat Simeon hier onder woorden brengt, dat is dat hij met name als hij zich richt naar Maria, eigenlijk zegt dat de schaduw van het kruis nu al over dit kind zich aftekent. Ja, we hebben net weer kerstfeest achter de rug en van de week alles opgeruimd wat daaraan herinnert. Maar heb je daar weer stilgestaan dat de schaduw van het kruis zich al zo vroeg aftekent over deze Jezus heen? En dit zegt Simeon tegen Maria. Jozef die staat er maar een beetje bij. Ja, het is niet anders. Jozef is in de evangelie maar een randfiguur. Aan het begin komen we hem tegen. Met name in Matthäus 1 en in Lucas 2. Maar verder valt hij daarna niet zozeer meer op. Maria zie je steeds weer opnieuw. Op die kritieke momenten. En ook aan het eind van de evangelie staat ze daar, bij het kruis. Vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. Maar eerder ook al, en dat zegt Simeon hier, zal er een zwaard door haar ziel gaan. Oh, dat is wat. Als je moederziel wordt doorstoken, als je moederziel wordt gebroken, wanneer je moederziel van één scheurt, ja juist vanwege je kind, dat je 9 maanden onder je hart hebt gedragen. Kijk, en daar zinspeelt Simeon hier al op. Dat staat in mijn Bijbel geschreven tussen 2 gedachtenstreepjes. Niet alle handschriften die gevonden zijn van Lucas, die hebben dit. Maar Simeon die geeft hier wel de kern van Jezus' komst op aarde aan. Daar kun je 2 kanten mee op. Met waarvoor Jezus gekomen is. Jezus is bestemd tot een val en opstanding. En tot een teken dat weersproken wordt. Tegengesproken wordt. En dan moet je opletten, meer mogelijkheden zijn er niet. Die Jezus en zijn komst op aarde inhouden. Val en opstanding, teken dat weersproken wordt. En daarbij zullen alle overwegingen van wat mensen denken en uit hun hart openbaar worden, blootgelegd worden. De dekens worden weggetrokken van je leven. Geconfronteerd met deze Jezus, hoe sta je tegenover hem? Hoe ga je met hem? Wat denk jij van Jezus? Zeg het maar. Heb je hem nodig? En dan heeft Simeon het niet over allerlei verstandelijke en min of meer verstandige overwegingen en bedenksels over de Heer Jezus, maar over de gedachten, de overdenkingen van je hart. Dat gaat dieper. Dat gaat verder dan dat we alles over de Heer Jezus keurig netjes op een rijtje kunnen zetten, zodat iedereen het kan lezen. Hoe ga je met Jezus om? Hoe sta je met Jezus in het leven? Hoe zit het met je hartelijke verbondenheid met hem? Je relatie tot hem? Of doe je er 1 letter af en is het een hatelijke relatie? Het scheelt maar 1 letter in onze taal. Maar het is wel dag en nacht verschil. Een hartelijke relatie of een hatelijke relatie. Meer mogelijkheden zijn er niet. 1 letter verschil. Aan het kruis op Golgotha komt aan het eind van Jezus' leven dat verraderlijke hart van Judas boven. Die 3 jaar lang met Jezus is meegewandeld. Penningmeester van de discipelclub is geweest. Maar dan openbaart zich zijn binnenste dat buiten komt. Judas. Maar wat denk je van Petrus? Aan het eind van Jezus rondwandelen op aarde komt ook dat boze hart van Petrus openbaar. waarbij hij meer op zichzelf vertrouwt en zijn eigen hachje hoog acht, dan dat hij geeft om de belijdenis van Jezus' naam. Ja, ik ken Jezus en ik hoor bij hem. Aan het eind daar rondom Golgotha, daar komt dat vluchtgrage hart van al die andere discipelen openbaar. Ze zoeken een veilig heenkomen, want ze hebben het hart niet om open en eerlijk voor Jezus te gaan en te staan en bij hem te blijven. Op Golgotha, daar komt het huichelachtige hart van de fariseeën naar boven, vol nijd en vol leugen. En net voor Golgotha, daar heeft het harteloze hart van Pilatus en het twijfelachtige hart van de massa rondom Jezus, die eerst geroepen heeft, Hosanna, Hosanna, en nu roept, kruist hem, kruist hem. Ze zetten hem weer buiten Jeruzalem. Met name aan het kruis op Golgotha, daar komt openbaar wat de profeet Jeremia zo heel treffend heeft verwoord in zijn 17e hoofdstuk vers 9. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Wie kent zijn eigen hart? En dan antwoordt de Heere God vervolgens, ik, de Heere, doorgrond het hart en beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Luther die is heel eerlijk als hij schrijft, dat had ik maar ook geen apostel kunnen denken of geloven, dat er zo'n grote boosheid in die wereld, in die gelovige wereld zou zijn. Ja, wie kent zijn hart en de overwegingen van zijn hart? Ben je erachter? Heb het hart hoor, bij Jezus te willen zijn, bij Jezus te horen. Wat Simeon hier uitspreekt, over het hoofd van die kleine Jezus heen naar Maria toe, dat zijn woorden van hoop, maar ook woorden van hopeloosheid. En ik leg er de vinger bij, let maar even heel scherp op die scheiding die Simeon aanbrengt. Jezus is niet onze lieve Heer. Dat zegt Simeon hier niet. Hij zegt, hij is een val en opstanding voor velen in Israël. Een val en opstanding. Welk een vriend is ons... Nee, Jezus is hier even niet mijn goede vriend, met wie ik zomaar onderweg even een eindje kan oplopen, wanneer ik dat wil en wanneer mij dat uitkomt. He, zo rond de kerst bijvoorbeeld. Jezus is val en opstanding voor velen. Ah, en dan kun je denken van, oh, dat ziet al op Pasen en dat ziet al op Goede Vrijdag. Jezus valt onder het kruis en hij wordt gedood aan een kruis. En hij staat weer op uit het graf. Lijden, sterven, opstanding. Ja, wacht even. Dat bedoelt Simeon niet. Het ziet op velen. Het ziet op ons, zeg maar. Je hoort wel eens zeggen, in onze daad, daar val ik voor. Dat betekent, je maakt je daarvoor klein, nietig. Vallen voor Jezus. Als je klein, als je nietig maken voor hem. Eigenlijk hem hoog achten. Groot weten. Je niet staande kunnen houden voor hem. Zonder hem niet te kunnen, maar zo op hem zijn aangewezen. Ik ben klein, hij is groot. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Ja, dat zingen we dan. Maar dat is moeilijk hoor, eerlijk gezegd. Vergis je niet. Denk maar aan de geschiedenis. En die kennen de kinderen ook in de kerk dat de discipelen elkaar liever de oren wassen dan dat ze elkaar de voeten wassen. Want dat moest eigenlijk een slaaf doen. En dan valt Jezus voor zijn discipelen. Hij knielt bij hen neer en wast hen de voeten. Jezus tot een val en opstanding. Wie voor Jezus valt, zich gewonnen geeft aan hem, mag ook opstaan. En je leert het af, opstandig, rebels te zijn, uit de hoogte te doen, het allemaal wel te weten, maar Jezus ondertussen niet te kennen en hem ook niet aan het woord te willen laten. Dat is de andere partij. Val en opstanding, daar is Jezus voor. Maar die andere partij die beschouwt Jezus als een teken dat tegengesproken wordt. Als een gegeven dat ontkend wordt. Heel letterlijk is dat een heel sterk woord dat Simeon hier gebruikt. Dat betekent dat je je tegen iemand verzet. Dat je weigert hem te gehoorzamen. Dat je protesteert, dat je hem zo te zeggen met een spandoek tegenover Jezus gaat staan. Ik moet u niet. Weg met hem. Weiger om iets met u te maken te hebben. Dat is dat tegenspreken, dat weerspreken. Anti-Christus zijn. Toch is het wel aardig om te zeggen dat Lucas hier Simeon laat zeggen iets over een teken. Teken, een wonder van God. En hij gebruikt dan in het Grieks het woord Semeion. Dat is een woordspeling op die naam Simeon, Semeion. Jezus is een opgericht teken van het koninkrijk van God. Als het ware een levend standbeeld die door iedereen gezien kan worden, maar die hier tegengesproken wordt. Want we houden het liever bij ons eigen koninkrijk. Want wie er nederig valt te voet, die moet van zijn eigen troon afkomen. En die voegt zich onder zijn heerschappij, onder zijn woord, onder zijn geest. In die volgorde. En dan maak ik niet langer de dienst uit. En dan zeg ik steeds maar weer, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Wat Simeon hier zegt, hè, al zo heel aan het begin van het evangelie, dat zie je telkens weer gebeuren. In al de geschiedenissen die beschreven worden. Dat Jezus tegengesproken wordt. Men is anti. En het wonderlijke is dat Jezus voor die tegenspraak niet op de loop gaat, maar dat hij die tegenspraak geduld heeft. Ieder die wat meende tegen hem te moeten zeggen, over hem te moeten denken, dat heeft hij geduld. Als je maar wel beseft en weet dat Jezus het laatste woord heeft, het verlossende woord ook. En dat is hij ten diepste zelf. Jezus is dat teken van God gegeven. Teken van Gods liefde, van Gods verlossing. Maar wie tegenspreekt, doet het liever zelf. Jezus brengt de boodschap van vergeving en verzoening en nieuw leven. Van Gods heerschappij over deze wereld. Hij brengt de boodschap van bekering, van terugkeer tot God. Jezus is Gods liefde in levende lijven. En wat komt hij daarmee dichtbij? En als dan je enige woord is, weg met hem, moet ik daarmee, tegengesproken, nu even niet, nooit misschien wel. Dan hou ik me niet langer staande, maar zal ik toch echt het onderspit moeten delven. Jezus als teken van God gegeven. Waarbij God laat merken, ik ga niet voorbij aan jullie schuld. Maar ik ga er juist op in en in onder. In deze mijn Zoon Jezus Christus. Merk je, met een aardige lieve Jezus red ik het niet. Nooit. En al onze anti-woorden tegen God, die komen als het ware neer op deze Heere Jezus Christus. En zo is Hij de lijdende Christus. Maar door het lijden heen tegelijkertijd ook een heerlijke Christus. En weer die vraag aan ons, wat denk je van Hem? Hoe leef je met Hem? Hoe ga je, hoe sta je in het leven van elke dag? 7 keer 24 uur. Waarom heb je Jezus nodig? Alleen het lest, dan is het voor het best. Kun je hem overal bij hebben? In je dagelijkse bestaan? Als de Heere God ons laat gaan in vrede. Ja, is het dan vrede vanwege deze vredevorst? Deze Jezus is bestemd, is gesteld tot, mag je ook vertalen. Dit is Gods bedoeling. Hier zit het goddelijk moeten achter. Het is mijn teken. Zo laat God hem zien. En dan is het maar de vraag, ben je wijzer dan God? Hou je de eer graag aan jezelf in plaats van dat je die aan Jezus geeft? Een wonderlijke verstrengeling is dat wat mensen ten kwade denken en wat God in Jezus ten goede doet. Bij die gedachte van vrede die God heeft. Welke gedachte heb ik dan? De confrontatie met dit kind, met deze Jezus Christus, is eigenlijk een beschuldigende vinger die naar mij wordt uitgestoken. Hij moest komen voor mij. Jij bent die man, u bent die vrouw, jij die jongen, jij dat meisje, ik die ik. Herken je jezelf? Oh, en als we een beschuldigende vinger naar ons uitgestoken zien, dan beginnen we ons o zo gemakkelijk te verontschuldigen. En beginnen we o zo gemakkelijk van ons af te schuiven en tegen te spreken. Terwijl het in feite niet meer is dan grootspraak. Het wonder is dat Jezus zich laat tegenspreken. Maar toch dat teken blijft en op zijn post blijft. En tot het einde toe heeft Hij de tegenspraak verdragen. Zo heeft Hij verlosser willen zijn. Redder. En zo verzoent Hij alle tegenspraak tegen God. Opdat wij voor Hem vallen. En opstaan. En ons niet staande houden. Een belijder van zijn naam, van zijn grote daden zouden zijn. Omdat we weten van Jezus val en opstanding om onzentwil. Het is nog maar net kerst geweest, 2 weken terug. En Goede Vrijdag en Pasen zijn al zichtbaar. Maar verder. Het nieuwe leven uit Hem. Ja, dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Omdat ik het zicht hou op Hem. En of ik nou groot ben of klein. Een Simeon ben. Die hoort. En die ziet. Naar wat er werkelijk in Jezus te vinden is. Te ontdekken valt. Het is trouw. Alles wat Hij ooit beval. En dan vroeg of laat. Weet ik het. Om Jezus wil. Laat u mij, Heere, nu gaan in vrede naar uw belofte. Vlees geworden en wel. Amen. We gaan de lofzang van Simeon zingen. En daarvan de beide versen. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van 's hemels troon. Straalt volk bij volk in de ogen. We zingen de lofzang van Simeon. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we mogen geloven met vallen en opstaan. Vanwege uw Zoon Jezus Christus, als teken door u op aarde gesteld, om niet te weerspreken, om niet tegen te bespreken, maar te spreken, maar te beamen. Amen te zeggen op zijn naam en op zijn daden, omdat we niet buiten hem kunnen. Dan laat u ons gaan in vrede. Maar zolang het oorlog is en oorlog blijft, en we zijn en zijn woorden tegenspreken, en al het onze daartegen in werpen en tegen in het geweer brengen, dan blijft het onvrede. En dat kan niet bestaan. Heere God, we danken u voor de aloude woorden van Simeon die hij tot Maria sprak. Om zo de weg en het werk van de Heere Jezus in een enkele zin neer te zetten. We mogen ons eraan spiegelen. Wat denk ik van de Heere Jezus? Hoe ga ik met hem om? Hoe zit nu werkelijk mijn geloof in elkaar? Geloof ik er maar wat bij? Of ga ik werkelijk op in de relatie met u, met uw Zoon, met uw Geest? En zo aan de hand van uw woord, gravend in wat ons geschonken is. Heere, laat ons zo gemeente onderweg zijn, horend als een Simeon, bezig met de dingen van u als een Anna. Dan is het goed dat we straks ook onze gaven mogen geven voor het oudere werk in de gemeente en voor de alleenstaanden. Maar we verliezen ook de jongeren, de kinderen niet uit het oog. Omdat Jezus ook klein geweest is, mogen deze geschiedenissen ons ook aanspreken. Maar we weten ook dat hij man van smarten is geworden. Want daarvoor kwam hij. Leer ons en jong en oud zo gemeente te zijn, dat we niet buiten deze ene naam kunnen, maar juist die ene naam uitdragen ook in onze handel en wandel, in onze woorden en daden. En we vragen uw zegen daarover en leid ons daarin ook door uw woord en door uw Geest. Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben, waarbij het ons niet vrij laat, zodat we er vrij blijvend mee om kunnen gaan, maar dat het ons verantwoordelijk stelt. Er moet antwoord gegeven worden op wie Jezus voor ons is en blijft. Heere God, we willen u vragen, houdt u de wereld in uw hand, waarin zoveel tekeer gaat, waarin zoveel letterlijk en figuurlijk stormt, waar alles kraakt in zijn voegen. De wereld die heen gaat naar het einde, naar het nieuw begin wat u beloofd hebt. Doe ons daarop zien en geef ons daarop verwachting, hoop, zodat we verder kunnen. Ook als misschien ons leven getekend en geteisterd is door moeite en verdriet, door ziekte en tegenslagen. We bidden u daarom in het bijzonder voor hen die we noemden aan het begin van de dienst. Mevrouw Jansen in Beneden Leeuwen die revalideert. We danken u met meneer Vink van de Arnoldus Jacobstraat en Gerrit Vink van de Nieuwe Dam, dat ze thuis mochten komen uit het Rivierenland ziekenhuis. Geef hen te leven uit uw hand en aan uw hand, vol verwachting, met een kloppend hart, tot eer van u. We bidden u voor Tony Buis in Vrijthof. Help ook hem bij het revalideren. Gedenk Dirk van Inge en mevrouw Stam. Wees ook hen nabij in hun situatie en geef uw nabijheid te ervaren, ook als alles soms ook donker kan zijn. We bidden u voor mevrouw De Wit van Lent, die thuis kwam uit het ziekenhuis, maar die opnieuw een opname wacht om een operatieve ingreep te ondergaan, ontfermt u zich over haar. Wees een God van nabij. Gedenk ook alle anderen die mankerende zijn of verzorgd, verpleegd worden in diverse zorginstellingen hier op het dorp of daarbuiten. Gedenk, Heere God, allen die leven in een leven vol vragen en met zo weinig antwoorden. Geef dat we het mogen merken in dit alles ook, uw nabijheid te hebben. En dat u een God bent die zo verrassend aanwezig is. Niet als een druk op de knop, maar als een teken aan de wand, als een teken in Jezus Christus, als een teken in uw woord, als de levende God die nooit loslaat wat u beloofde. We bidden u om uw zegen ook voor de middagdienst. Geef dat we er dan weer zijn om gezamenlijk met mannenbroeders die aantreden en die afscheid nemen, u de lof en de eer toe te brengen. Hoor ons, o God, onverdiend, uit genade alleen bidden we het. Maar die genade hebt u bewezen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom bidden we het in zijn naam. Amen. Wij geven nu onze liefdegave in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna zingen we van Psalm 139 het eerste en het laatste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid doorgrond. Men ken mijn hart, o Heer. 1 en 14 van Psalm 139. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.